aflevering 6. Kijk eens naar jezelf. Welkom bij de podcastserie Bouwen aan een sterke en gezonde relatie. Samen met Marion Ruitenberg, bestuurder bij de Vluchtheuvel, praat ik in deze serie met verschillende experts van de Vluchtheuvel. Over onderwerpen die jullie kunnen helpen om aan jullie relatie te bouwen. In deze 6e aflevering gaan we het hebben over kijk eens naar jezelf. Marion, wanneer kijk jij voor het laatst echt eens naar jezelf?
Leuke vraag. Nou, ik zit even te denken over kijk naar jezelf. Toen ik ooit stage liep in Reewijk, toen had ik een stagejuf die mij meegaf dat zij dat elke avond deed. Dan heb ik van haar overgenomen dat je even terugblikt op de dag en 3 dingen mag noemen dat je denkt van oh, heb ik echt wel goed gedaan. En 1 ding, dat ga ik morgen anders doen. Dit had ik beter kunnen of anders kunnen doen. En ik vind dat dat wel werkt. Ook een mooi mijn leven in mee ingenomen.
Een mooi voorbeeld.
Ja. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de verdere inhoud van deze podcast. En ik heb Bernadette van Dam meegenomen, psycholoog bij de Vluchtheuvel. Wil jij je kort voorstellen?
Ja, ik ben Bernadette van Dam. Ik ben inderdaad psycholoog bij de Vluchtheuvel en kom uit Lissa, getrouwd, 3 jongens. En bij de Vluchtheuvel doe ik veel individuele trajecten, maar ook relatiewelingsgesprekken of groepswerk. En zo en nu dan klim ik in de pen.
Jij wilde heel graag dat deze aflevering Kijk eens naar jezelf ging heten. Kun je uitleggen waarom?
Nou, ik hou er wel van om wat prikkelende, sprekende titel te hebben. En de uitroep... Kijk eens naar jezelf. Dat herkennen we denk ik allemaal wel, dat we dat wel eens gedacht of geroepen hebben. En vooral vaak als we ons ergens mee geconfronteerd voelden, wat we eigenlijk niet prettig vonden. Dus dan kaatsen we de bal terug. Maar soms roepen we dat ook wel eens als we echt het verlangen hebben dat iemand ook echt eens naar zichzelf gaat kijken. Stilstaat bij zijn aandeel. Alleen dat doen we niet graag. Dat vinden we echt heel lastig. Alleen is het wel belangrijk om te leren reflecteren op jezelf in het leven voor allerlei situaties en zo ook in het huwelijk. Dus vandaar deze titel.
Ja, en soms komen mensen daardoor zelfs bij jou terecht. En wat is jouw rol dan als hulpverlener?
Ja, nou ik hoor je zeggen, soms komen mensen zelfs bij jou terecht. Ja. Wij zeggen, kwamen mensen maar eerder bij ons
ja,
terecht.
Ja, dat is een motto. Ja.
Mijn rol als hulpverlener is eigenlijk om ze daarbij te helpen. Om binnen een veilige werkrelatie de ruimte te voelen om eens stil te staan bij jezelf. Te kijken wat meespeelt en wat maakt dat je doet zoals je doet. En soms gaan mensen dan echt pas leren reflecteren. Te zien wat draag ik eigenlijk allemaal met me mee.
Ja, en dat zijn individuele mensen, maar er komen ook wel mensen in samen in therapie. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, mensen starten vaak individueel bij mij voor allerlei soorten klachten. Rondom somberheid, spanning zien we veel, onrust. Ook wel overbelasting, paniekaanvallen. En eigenlijk doen wij dan een uitgebreide intake waarin we kijken wat speelt daar eigenlijk allemaal in mee. En dan kan het ook niet anders dat het ook invloed heeft op het gezin, op het huwelijk, als die er mag zijn. En dan betrek je ook de partner erbij, want dan doe je de partner ook recht. Kan je vragen in een intake, hè? Wat zie jij gebeuren, wat gun je de ander? En helemaal als je merkt dat er ook stressfactoren in het huwelijk zijn die de klachten in stand houden. Of waar de klachten juist vooral vandaan komen. En soms werkt het ook andersom. Dan begint mijn collega met de relatiegesprekken. En wat je dan vaak ziet, is dat echtparen elkaar heel snel kunnen raken. En ze willen allebei graag vertellen wat de ander daarin doet. En dat botst, dat raakt, de emoties lopen sneller hoog op. Ja, en dan voelt het vaak niet meer zo veilig om jezelf kwetsbaar op te stellen. En je echt te vertellen wat mogelijk jouw aandeel is om daarnaar te kijken. En als mijn collega denkt, nou daar zit wel wat meer. Of dat geeft meer rust, dan splitsen we als het ware op. Dan kunnen de gezamenlijke gesprekken bij mijn collega... En dan doe ik een individueel traject tussendoor of daarnaast. Voor meer rust, voor het individuele stukje.
En wat laat jij die mensen inzien die bij jou komen?
Ja, ik zal proberen dat kort uit te leggen. Ik werk met verschillende methodieken, zoals het vat van zelfwaardering, maar ook veel met schematherapie. En jullie hebben al meerdere methodieken besproken in de podcast. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat schematherapie nog wat verder en breder kijkt. We groeien allemaal op met een heleboel ervaringen op allerlei gebieden. Tuurlijk, ook binnen de opvoeding. We hebben het gehad over hechting. Daar gebeurt veel, want je hebt veel met elkaar te maken. Maar we moeten ook niet onderschatten de andere terreinen die er spelen. Zo kan je ook prima gehecht zijn. Maar dat toch op andere terreinen veel heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld op school, binnen de kerk, vereniging, binnen vriendschappen. Waarin je bepaalde ervaringen op hebt gedaan die positief kunnen zijn, maar die ook pijnlijk kunnen zijn. En mensen gaan zien wat ze allemaal in hun rugzak aan zulke ervaringen hebben zitten. En dat zo'n rugzak nog steeds van invloed is op hoe je hier en nu reageert.
En hoe komt het dat die rugzak dan zo van invloed is? Is die zo zwaar of blijven we er maar in stoppen?
Ja, dat gaan mensen dan ook naar kijken. Ten eerste, wat zit er in mijn rugzak? En we onderschatten vaak de invloed die het heeft op onze reacties in het hier en nu. Als je bepaalde gevoeligheden, pijnpunten hebt, dan heeft het vaak te maken dat je iets gemist hebt bij bepaalde basisbehoeften. Ook de schematherapie gaat uit van bepaalde basisbehoeften. Dus we kijken, wat heb jij bijvoorbeeld daaraan gemist? Of wat heb jij vaak gehoord over jezelf? Nou, en dan gaan ze kijken wat een gevoelig punt is en wat een pijnpunt is. Hoe ben ik toen over mezelf en over de ander gaan denken? En als jij bijvoorbeeld wat we vaak tegenkomen is dat mensen zich niet altijd goed gezien hebben gevoeld. Hè, of dat ze veel kritiek hebben gehad. Dat maakt dat je daar wat gevoeliger voor wordt. Waardoor je eigenlijk, vergelijk het vaak met een zonnebril die mensen op hebben, situaties soms wat verkleurd kan bekijken. Waarin je misschien wel sneller het idee hebt dat je het weer niet goed doet. Of dat je je weer niet gezien voelt. En als je geraakt wordt in een pijnpunt of een gevoeligheid, dan raakt dat dus meer, want daar zit nog oud zeer. En dat doet ook weer meer met je. Dus vaak reageren we dan wat heftiger en soms ook weer op de manier die vertrouwd aanvoelt. Dus die we gewend zijn van vroeger. Dus genoeg om naar te kijken als het ware.
Ja, maar dat vraagt ook wel wat, hè? Want je moet dan eigenlijk je rugzak uitpakken in die gesprekken met jou. Mm-hmm. En je kan ook wel denken van, ik ben daar wel een beetje wars van.
Precies, mensen zijn ook wars van dat graven in het verleden. En natuurlijk hoeft dat niet ook altijd. En soms is de tijd er ook niet voor. Daar werk je er naartoe. Dan vraagt dat nog meer eerst dat mensen eerst weerbaarder worden. Vandaar dat wij dan eerst bijvoorbeeld starten met de methode het vat van zelfwaardering. Dat hoogt de weerbaarheid op. Daar hoop volgende keer collega nog iets over te zeggen misschien. En eigenlijk gaat het erom dat mensen zich bij jou veilig gaan voelen. Maar stel, je hebt te maken met iemand die zich juist zichzelf heeft aangeleerd om zich terug te trekken. Dat is een manier van vermijden om ook niet te hoeven stil te staan bij wat er zit. Dus als ik mensen dat ga vragen, van kijk eens naar jezelf. Ja, dan heb je eerst te werken aan hun beschermingsmechanisme. Ja, aan dat stukje vermijding. En dat laten mensen niet zomaar los.
En mensen ook wel niet eens bewust van dat dat in hun rugzak zit. Omdat Precies. ze het zo verstopt hebben. Ja. Of zeg ik iets geks nu?
Nee, dat klopt juist. Want vaak als je iets gemist hebt, dan ga je juist proberen alsnog te krijgen wat je gemist hebt. Dus mensen gaan hard werken, ze gaan zich aanpassen. Of ze gaan heel erg voor de ander zorgen. Om weer kritiek te voorkomen bijvoorbeeld. Of om zich alsnog gezien te voelen. Maar daar zijn mensen vaak helemaal niet bewust van. En zo zijn er wel vaak situaties dat ze zeggen, nou maar het gaat eigenlijk best. Ik ben misschien wel heel erg moe. Maar het gaat wel best, want ik voel me niet altijd geraakt. Omdat ze die situaties voorkomen. Maar je ontkomt er niet aan, juist in het huwelijk waar je veel met elkaar te maken hebt, dat je echt nog wel eens geraakt kan worden. Ook door kleine dingen. Als dat een patroon wordt, zeg maar even wat, misschien herkenbaar dilemma, steeds die sokken naast het bed, of steeds je vrouw die zo reageert, dat wordt een patroon. Hey, dan schieten mensen wel eens in dat oude beschermingsmechanisme. Dus gaan ze zichzelf steeds meer weer terugtrekken. Of ze worden misschien wat bozer, als je wat temperamentvoller bent aangelegd, zoals ik dan gebeurt dat wat sneller. En eigenlijk gaat het erom dat ze ook dat leren begrijpen. Waarom reageer ik dan zo? Waar komt dat vandaan? Vroeger hielp dat. Beschermde het je. Mag je ook ergens koesteren. Het heeft je toen geholpen. Maar in het hier en nu kan het wel eens in de weg gaan zitten.
Kan je daar ook een praktisch voorbeeld van geven uit jouw praktijk?
Ja? Ik moet denken bijvoorbeeld aan een mevrouw die kwam bij ons en die had allerlei soorten klachten. Ze zei: ik ben heel erg moe. Ik reageer heel snel emotioneel en dat vindt mijn man ook. En het gaat gewoon echt niet lekker. Voelde zich klachten, overbelasting, kon ook moeilijk haar werk doen. En dan gaan we heel erg uitgebreid kijken: wat voor soort situaties zijn er? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het dan in het huwelijk? En naarmate die intake vorderde en de gesprekken vorderden, zag ik ook wel: ik heb die man ook nodig en laat ik hem ook uitnodigen. En als mensen steeds meer zichzelf zijn gaan begrijpen, is het mooi dat als je met zo'n evaluatie tussendoor de man erbij betrekt en uitlegt: kijk, dit heeft je vrouw bijvoorbeeld hier geleerd. Want ook voor die man is het spannend als die erbij komt. Die kunnen wel eens denken: moet ik op het matje komen? Maar eigenlijk wil je juist gaan laten zien: mevrouw staat hier stil, wat er aan de hand is en waar dat mee te maken heeft. En die mevrouw leerde dat het ook echt met haarzelf te maken heeft. Dat zij soms heel emotioneel kon worden en met verwijten kon reageren naar haar man. Dat dat niet helpend was voor hem. En tuurlijk, de situaties konden dat ook oproepen. Was ook logisch. Maar dat ze zo heftig kon reageren van binnen ook. Het meer los kon maken, had ook alles te maken met wat ze vroeger zelf had gemist. Het gaf haar weer het gevoel dat ze niet gezien werd, weer niet begrepen werd. Ja, en dat maakte dat ze daar met verwijten op ging reageren.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook ervaring, want hij hoort haar verwijten de stem steeds. Mm-hmm. Dus hij heeft waarschijnlijk ook vanuit zijn ervaring een bepaalde reactie.
Ja, ook hij gaf toen aan, dat is juist mooi als hij zo dat patroon ziet bij waar dat bij mevrouw vandaan komt. En dan kan je ook vragen: ja, maar dat moet ook iets met jou doen als man. Wij zeggen vaak je en jij in heel veel verlengingsgesprekken. En dan zegt de man: dat klopt, ik ben juist eigenlijk opgegroeid met het idee dat ik het niet goed deed. Nou, dat zegt niet uit zichzelf, maar daar help jij, daar graaf je samen naar. En dan gaf hij aan: ik kon niet zo goed meekomen op school. Ik was vaak te druk, kon moeilijk leren en kreeg daar vaak best wel afwijzende reacties op. En wat ik toen ben gaan doen is heel hard werken. En op deze manier kreeg ik alsnog erkenning en voelde ik deed het goed. En ook van mijn ouders. En hij zegt eigenlijk: ja, is de werk voor mij een veilige werkplek? Want daarin krijg ik bevestiging. Dus ja, als ik dan toch hoor dat ik het weer niet goed doe, ik doe echt mijn best voor het huwelijk. Ja, dan verschuil ik me ook weer achter die muur. En die muur is voor mij, ja, ik weet niet meer wat ik dan moet zeggen. Als ik mevrouw zo met verwijten hoor komen, dan trek ik me terug. Ja, en dan stoort ik me misschien ook wel meer op het werk. Ja, dat, als je dat dan van elkaar weet, dan kan je ook kijken wat er achter het gedrag van de ander zit. En wat daar aan meespeelt.
En hoe kun je dan helpen om die patronen te doorbreken? Want volgens mij is het dan het vluchten in het werk. Mm-hmm. Om daar de erkenning te krijgen.
Ja.
Terwijl eigenlijk die vrouw juist erkenning van haar partner wil hebben. Dus
precies.
Beide, wat we hebben het net over duiken eenden en honden. De een kan nog harder gaan blaffen en de ander die gaat nog harder werken. Mm-hmm. Wat je net zegt.
Ja.
Hoe doorbreek je dan het patroon? Wat is jouw taak daarbij?
Nou, eerst echt het inzicht. Het inzicht is echt onmisbaar daarin. Want dan kunnen ze gaan begrijpen dat ze doen waarom ze dat doen. En eigenlijk helpt dat ook weer om door het gedrag dus heen te zien. Dus als dat weer gebeurt, kijk, iedereen heeft zijn eigen stukje en zijn eigen aandeel waar hij voor verantwoordelijkheid mag nemen. Dus die mevrouw leerde ook alsnog de tijd te nemen om wat zij vroeger gemist had, dat te verwerken, alsnog de aandacht te geven en te zien wat het effect ervan heeft in het hier en nu, niet alleen in het huwelijk, ook op het werk. Maar zij leerde ook dat zij eigenlijk de lat best wel hoog aan het leggen was bij haar man. Want wat zij gemist had, probeerde ze alsnog te krijgen bij haar man. Alleen hoe zij reageerde, zorgde er juist voor dat haar man meer op afstand kwam te staan. En dat gebeurt er bij patronen. Patronen houden zichzelf in stand. Dat noemen wij ook, hè, schema's. Een beetje lastig nu uit te leggen. Het gaat erom die vechten voor hun bestaan. Dus heel onbewust werd dat gedachtepatroon van mevrouw alleen maar sterker. Zie je nou, doe ik er weer niet toe. Zie je nou, ben ik weer te emotioneel? Of doe ik het weer niet goed? En die man had dat ook. Nou, en als je merkt van, wij triggeren, wij wakkeren dat gevoel weer bij elkaar aan, dan kan je daar wel rekening mee houden. betekent niet dat er sprake meer is van schuld, maar wel hoe kan ik jou daarbij helpen? Waar kan ik zelf op letten? Maar ook waar heb ik zelf aan te werken? En dan hoop je dat dat weer heel verbindend gaat werken. En dat ze daar, ja, dat vraagt ook heel veel tijd en oefening.
En geef je die mensen een huiswerk mee? Van, hoe leg je dat vast? Want ik neem aan, in de waan van de dag, het gebeurt. Hoe los je het dan op?
Vaak nemen mensen ook weer dan situaties mee in het gesprek. En ik noem dat wel vaak de hulptroepen. Dan pak ik de Duplo-poppetjes en dan beelden we het uit. Dat is vaak ook voor mensen prettig om naar te kijken. En ook sprekender, dan kan je eigenlijk uitbeelden wat er gebeurt. En dan zie je vaak dat wat zichtbaar is, is vaak de reactie. Maar wat erachter schuil gaat, is vaak een gevoelspoppetje. En dat ze die aan het beschermen zijn. Nou, wat ik al zei, op de manier die we gewend zijn. Dus door hard boos te worden of door je terug te trekken. En eigenlijk moeten ze eerst leren, wat zegt dat gevoelspoppetje? Wat denkt het poppetje? En dat ook zelf eigenlijk gaan leren troosten, gaan leren inzien. Niet verwachten dat de ander daarvoor zorgt, maar eerst er zelf de aandacht aan gaan geven en voor zorgen. Nou, daar heb je bepaalde tools voor die je in kan zetten. Dus heel veel zit echt op de bewustwording. En dan gaan zien, hé, wat heb ik nu eigenlijk nodig van mijn man? Maar wat ziet mijn man? Die ziet of dat boze poppetje, of die ziet die beschermer, andere beschermer van mij. Want boos worden is ook een beschermer, van vaak het verdriet wat eronder zit. Of hij ziet juist dat ik heel erg stappen terug aan het zetten ben. Nou, en dan kan je ook kijken, maar wat zit er dan bij jou? Wat zegt dat gevoelspoppetje bij jou? Nou, en wat je eigenlijk daarnaast ook ziet, is dat er vaak allebei wel een soort van kritisch stemmetje hebben, die ook van invloed is. Dus ja, dat is nog wel eens een beetje lastig hier uit te beelden, maar zo zijn er allerlei facetten die meespelen. En leren ze die niet alleen van zichzelf, maar ook van elkaar herkennen en begrijpen. En steeds meer.
Eigenlijk ben je dan, je begint eigenlijk met begrip en mededogen eigenlijk voor jezelf te kweken en te zien.
Ja.
Dat groot mag zijn.
Ja.
En dan vraag je pas van een ander. Dus je begint echt wel bij jezelf. Kijk naar jezelf, past er wel goed bij.
Ja. Ja. Dat mensen zichzelf leren duiden, leren begrijpen. Want we kunnen mensen wel aanspreken op hun gedrag. En we kunnen mensen wel door middel van snelle tools en tips. En ik moet zeggen dat ik dat echt wel zorgwekkend vind. Dat je veel ook op social media wat snellere tips ziet of tools. Als je maar zus of zo doet, ja, dan zal het vast wel beter gaan in je huwelijk. Maar het, wat we ook met de podcast laten zien, zo maakbaar is het niet.
Nee.
En het zit vaak heel erg ingewikkeld in elkaar. Patronen kunnen heel hardnekkig zijn en elkaar vasthouden. Dus dat vraagt ook de tijd voor dat inzicht daarin. En dan kan je mensen heel streng aanspreken of je kan mensen tools geven. Maar eigenlijk moet je het zo zien. Het patroon is als het ware een soort van snelweg waar je op race. En dan zeggen mensen, daar moet je de afslag nemen. Daar zal het beter gaan. Doe maar zus of zo of zeg maar dit of dat. Maar mensen racen alweer die afslag voorbij en zien dat lukt niet of het heeft niet het gewenste effect. Ja, dat geeft alleen maar faalervaringen. En dat werkt dan weer juist averechts.
Ja.
Dus je hebt mensen echt nodig dat ze ook gaan zien hoe complex het patroon is. En meer begrip daarvoor zorgt er vaak eerder voor dat mensen ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen stukje en bereidwillig zijn om daaraan te werken.
Ja, want dat vind ik wel een hele belangrijke, die verantwoordelijkheid nemen voor je eigen stukje. Want je kan ook de ander niet veranderen, hè? Dus je kan natuurlijk wel dingen aanreiken, maar het begint toch altijd weer bij jezelf.
Ja, je kan de ander wel helpen bij, noemen wij bij het herstel van bepaalde gedachtenpatronen. Daar hoopt de ander vaak ook op. Alleen soms gebeurt het dus dat je eerder die negatieve gedachtenpatronen bevestigt als partner. En dat wil je niet. Vaak gebeurt dat echt onbewust. Dus je kan wel kijken hoe kan je bijdragen aan herstel. En dat werkt juist weer verbindend. Maar het is wel terecht. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen rugzak.
Ja, dat is wel een... En hoe is dat bij dat stellen afgelopen? Ik ben heel nieuwsgierig. Vraag bij die meneer en die mevrouw.
Ja, nou kijk, zij zijn gaan zien hoe ingewikkeld het is. Dus dat vraagt ook heel veel oefening. Toevallig is dit echtpaar ook echt de Houd Me Vast cursus dan gaan doen. Alleen het is niet altijd zo snel opgelost. Ze oefenen en ze oefenen en ze komen ook wat minder vaak. Het is meer onderhouding. Wat zij ook heeft mogen doen, is oog gaan krijgen voor bepaalde onvermogens van haar man. Dat vind ik ook belangrijk. Je kan de ander niet altijd bepaalde verwachtingen opleggen die met jouw eigen rugzak te maken hebt. Misschien bepaalde dingen zijn voor een ander ook echt lastig, omdat er ook echt sprake is van een stukje onvermogen. Of omdat de ander ook echt zelf nog worstelt met zijn eigen beschermingsmechanisme. Haar man had nog meer te werken aan aan zijn eigen stukje vermijding. Dat doorbreek je niet zomaar. Dus die daag je ook uit om een individueel traject aan te gaan. Dan het liefst bij een collega, niet alles bij dezelfde persoon. Ja. Dus ja, dat heeft nog wel een staartje. Het is niet zo snel opgelost. Maar ze zijn er in ieder geval flink mee aan de slag gegaan. En dat is al belangrijk.
Ja, dat is natuurlijk toch werken aan een gezonde relatie. En ze hebben daar tijd en ruimte voor genomen.
Ja, en als je de onvermogens of de moeilijkheden van je partner ook leert verdragen, dan geeft dat vaak ook alweer veel meer lucht en verbinding dan wanneer je daar zo op blijft staren.
Ja, en ik vind het ook wel mooi dat stukje erkenning van onvermogen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijk item wat soms wel eens wordt vergeten. Dat je kan wel heel veel wensen en heel veel willen, maar soms heeft iemand het gewoon niet in zich.
Precies.
En dat mag je dan ook erkennen en zeggen van, maar ik heb die man wel lief of die vrouw wel lief. Want ik heb er wel voor gekozen en wel trouw beloofd. Ja. Maar dat stukje, dat heeft hij gewoon niet. Ja, wat je niet hebt, kan je ook niet geven, hè? Zegt ze dan toch?
Nee, precies. En ik moet zeggen, dat vind jij zo dan ook weer de, misschien mag ik die koppeling maken. Ja, de meerwaarde zeker van de christelijke hulpverlening. Wat mensen missen in hun huwelijk. En er zijn situaties die gewoon echt schrijnend zijn, waarin de patronen zo diep, zo vastzitten, en dat het ook heel moeilijk is om daarin echt vooruitgang te zien. En daar hoopt mijn collega volgende keer wat meer over te vertellen in de podcast. Maar vanmorgen lazen wij een stukje en ik zei, dat is ook wat. Dat is denk ik precies wat ook past in deze podcast. Dat was uit Romeinen 12. En daarin werd gezegd, vergeld niet het kwade met het kwade, maar bezorgt eerlijkheid voor de ander. Als ik het goed onthouden heb. En dat vind ik zo mooi, want dat is wat je probeert. Niet gelijk boos terug te reageren, maar de ander eerlijk zijn, de ander recht doen en kijken, hé, waar heeft dit mee te maken dat we zo op elkaar reageren? Ik zie mijn neiging om weer boos te worden, maar dat je ook leert dat dat niet helpend is. En dat je probeert de vrede na te jagen, maar er staat ook indien mogelijk. En soms is dat heel moeilijk om dat na te jagen en voor elkaar te krijgen. En dan staat er ook, maar geef de toorn plaats. Maar dat kan bij ons, hè, dat stukje dan verdriet zich alsnog kwijt kunnen bij ons. En dat ze leren, dat ze zich in de werkrelatie getroost mogen weten. Dat ze leren hoe ze zichzelf kunnen troosten. Maar dat je vooral mag wijzen op de troost die bij de Heere te verkrijgen is. En hoe belangrijk het is dat als je mag weten dat je zonder vergeven zijn, dat je een vader hebt die jou wel ziet. En die eigenlijk jou wel wil geven wat je mist. Die geborgenheid waar we allemaal zo op zoek naar zijn. En dat die vooral daar te verkrijgen is. En dat maakt niet alles opgelost, wat het opgelost is. Maar dat maakt het vaak wel meer te dragen.
Dat is dan weer genade.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar denkt, we hebben toch wel een aantal patronen thuis waar we tegenaan lopen. En dat je dat niet makkelijk bespreekt. Dan kan het zijn dat therapie best wel grote stap is.
Ja.
Ik heb ook begrepen dat er een helmenvatscursus is. Daar zei je net iets over. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, eigenlijk wordt dat gegeven door de psychosociale hulpverleners, dus de collega's. En we merken inderdaad dat er heel veel taboe ligt of schaamte ligt. Terwijl wij echt zeggen, kwamen mensen maar eerder. En nu wordt natuurlijk wel vaker. Hè? We werken heel veel aan verbetering van onszelf op het werk, in de opvoeding. Maar voor de relatie, daar zit een stukje schaamte op. Dat houden we vaak binnen huis. En dat is ook wel te begrijpen. Maar we gunnen het mensen ook dat ze daarvoor eerder laagdrempelig hulp gaan zoeken. En daarin ook gaan zien, jullie hebben dit ook. Of dit is herkenbaar. Soms zeg ik ook, je hebt één zo'n, dat klinkt misschien verkeerd, zo'n roddelvriendin nodig. Eén zo'n maatje waarin je kan zeggen van, ik loop hier even tegenaan. Kan je even met me meedenken? En dan die herkenning en die erkenning, ja, dat kan je dan weer samen naar kijken. Niet om kwaad te spreken van de ander, maar om te kijken, hoe moet ik dit zien? En help mij, wat zijn mijn blinde vlekken? Wat kan ik anders doen? En de Houd Me Vast cursus is eigenlijk een manier bedoeld om laagdrempelig mensen uit te nodigen als een soort van APK voor hun huwelijk. Alleen dat het dan ook weer een groepsverband is, dat vinden mensen spannend. Maar ik zou zeggen, daar gaat juist de kracht van uit, omdat je dan merkt, we zijn niet alleen. En het is juist normaal en goed om aan je huwelijk te werken.
Ja, je auto gaat ook eens in de 2 jaar naar de garage. Dat zou voor jullie ook echt mogen.
Ja, ik moet denken aan mijn eigen APK-keuring. Daar zeiden ze binnenkort, moet jij die remschijven gaan vervangen? Want jij maakt best wel lange ritten voor je werk. Daar moet je wel rekening mee houden.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar zo werkt het ook in het huwelijk. Je hoopt nog lange tijd met elkaar mee te maken. Als jij denkt, oeh, maar het gaat best goed. Dat kan, we hebben een sterke relatie, maar hier zit iets. Ja, geef dat dan de aandacht.
Marjan, heb jij nog een vraag?
Nou, ik vind dat wel heel mooi wat je zegt. Trouwen is een werkwoord. Eigenlijk zeg je, trouwen is een werkwoord. Mm. Dus geef het aandacht en ga ermee aan de slag. En ik vind het heel mooi om te horen. Dus het is niet echt een vraag, maar wel dat je dat het toch belangrijk is dat je het elkaar ook gunt.
Ja.
Omdat je juist, omdat je wat je ook aangaf in Romeinen, maar ook omdat je een verbond hebt besloten, hè, met elkaar.
Precies.
Dus ik vind dat echt, ja.
God lief hebben boven alles, hè?
En ja, naast als jezelf. Ja. 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 Hey Bernadette, mogen we je hartelijk bedanken voor jouw bijdrage in deze aflevering.
Graag gedaan.
En we hebben nog een paar afleveringen. En de volgende gaan we luisteren naar Weerbaar bij Weerstand.
Ja, nou voordat we daar naartoe gaan wil ik nog heel even 1 tip geven. Er zijn verschillende relatiecursussen, waaronder inderdaad die van Houd Me Vast, die ook door de Vluchtheuvel wordt gegeven. Ben je verzekerd bij de Christelijke Zorgverzekeraar en heb je een aanvullende verzekering, maak er dan zeker gebruik van. Marjan en luisteraars, hartelijk dank en tot de volgende aflevering.